Goedenavond allemaal. Wij slaan met elkaar op uit het boek Numeri, het achtste hoofdstuk. Numeri 8. Numeri 8 bestaat uit twee delen. Eerst wordt gesproken over de gouden kandelaar en dan daarna over de levieten, niet zozeer over het werk van de levieten, als wel wat de levieten zijn. We beginnen bij het eerste stukje, Numeri 8 vers 1. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot Aaron en zeg tegen hem: wanneer u de lampen aansteekt, moeten de 7 lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Aaron deed dat. Aan de voorzijde van de kandelaar stak hij de lampen ervan aan, zoals de Heere Mozes geboden had. Dit was de bewerking van de kandelaar. Tot zijn schacht was hij van gedreven werk van goud. Tot zijn bloesem was het van gedreven werk van goud. Overeenkomstig de verschijning die de Heere Mozes getoond had, zo maakte hij de kandelaar. Het is denk ik niet voor niks, lieve broeders en zusters, dat hier gesproken wordt, even heel bijzonder naar voren wordt gehaald, de kandelaar. Het gaat uiteindelijk om het licht. In de tabernakel en later in de tempel, daar had je een kandelaar, die wij de gouden kandelaar noemen. Een kandelaar van zuiver goud. Dat zuiver goud betekende niet alleen dat het 24 karaat goud was, hè, zoals wij dat kennen, zuiver goud. Dat is 24 karaat goud. Maar het betekent ook dat het van alle oneigenlijke stoffen was gezuiverd. Het was zuiver, gezuiverd goud. Puur goud. Een andere vertaling zegt het ook. Puur goud. Er zaten geen andere stoffen meer in. Als je het heilige binnenkwam in de tabernakel, dan had je, als je binnenkwam, had je links de gouden kandelaar staan. Rechts stond de tafel met de toonbroden. En in het midden, zo naar achteren toe, daar stond het gouden reukofferaltaar. Zo had God het bepaald, en we lezen dat hier ook regelmatig, dat Mozes de dingen exact zo gedaan heeft als de Heere hem getoond had. Dat heilige was wel een heel bijzondere plek natuurlijk. De meeste Israëlieten kwamen in de voorhof. Maar dan had je het heilige en het heilige der heiligen. En ik denk zelf, maar u mag er gerust anders over denken, dat je dat zou kunnen vergelijken met de hemel. En het heilige der heiligen misschien wel met de hemel der hemelen. God woonde daar. En het is ook niet voor niets. De gedachte is niet zo plotseling en niet zo ongefundeerd. Want we komen een tabernakel, een ark, komen we ook in de hemel tegen. En uiteindelijk komen we de kandelaren ook in de hemel tegen. En het was zo dat God Mozes niet alleen aan Mozes heeft verteld. Mozes, zo moet jij, op die manier moet jij een gouden kandelaar maken. Maar God heeft Mozes een plaatje laten zien. God heeft Mozes zijn kandelaar getoond. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Hij moest het maken naar het model zoals de Heere Mozes getoond had op de berg. God had het hem laten zien. Hij moest het maken, die kandelaar, naar het hemels model. Toch was er wat anders in die tabernakel als later in de tempel en ook in de hemel. Dat andere dat betrof, en dat lezen we, dat moeten we maar eens naslaan, ook in dit boek, in nummer 5 vers 17. Daar lees je dat de priester heilig water in een aarden pot moest nemen en van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt, moest de priester wat nemen en in het water doen. Hoe mooi ook dat die binnenkant van die tabernakel en van de tempel was, met al die gouden, puur gouden voorwerpen, Ze stonden, die kandelaar stond gewoon met zijn voet op de aarde. Er was geen vloer in de tempel, zoals later trouwens wel. In de tabernakel, zoals later trouwens wel in de tempel, daar lezen we dat er van cipressenhouten vloer gemaakt is. Maar de tabernakel die telkens meegesleept moest worden, die had geen vloer, de voorwerpen stonden gewoon in het stof van de aarde. En die woestijn, ze stonden in de woestijn. En de woestijngrond is natuurlijk in een zwaar, heel erg contrast met de hemelse werkelijkheid die daar aanwezig was. Toch heeft God het zo bepaald. Het licht, de kandelaar, moest staan in het stof van de aarde waar de mens uit was gemaakt, uit was geformeerd. Het stof gewoon van de aarde waarvan we in Genesis lezen, hè, dat de slang vervloekt is en dat hij het stof van de aarde moet eten. Het stond gewoon in het stof. Het stond in onze omgeving. Het stond in hetzelfde, ja, op dezelfde plek waar wij vertoeven. De priester die stond en diende daar in de tabernakel, die stond met zijn voeten op de aarde. Maar tegelijkertijd bevond hij zich in de hemel. Hij kwam het heilige binnen. Hij mocht God dienen. Hij was in de directe aanwezigheid van de Heer zelf. Maar zijn voeten stonden op de aarde. In de aarde. En eigenlijk is dat ook een beetje onze positie, niet? We zijn niet meer van deze wereld. De Bijbelse lijnen die zijn altijd heel duidelijk en heel scherp. We zijn vrijgekocht uit deze wereld. Toen we geboren werden, toen waren we van deze wereld. Maar we zijn niet meer van deze wereld. En we zijn eigenlijk, ja, allemaal priesters. We staan nog wel met onze voeten op de grond. We hebben ons menselijk lichaam nog wel. Maar we zijn met Christus gezet in het hemelse, in de hemelse gewesten. Onze geest is boven. We zijn in Christus zijn wij gekomen. Tegelijkertijd zijn wij in de hemel. We bedenken, zegt Paulus, de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. En Christus is iemand die zich met zijn geest, met zijn gedachten, die om zich heen mag kijken. En dat de schitterende dingen van de hemel al mag gaan zien. Zoals we die in de Heer Jezus vinden. Ik heb u de vorige keer al verteld dat Numeri vertelt over de reis van Israël door de woestijn. En ik heb u ook gezegd dat die reis van Israël door de woestijn heen, dat een drietal keren in het Nieuwe Testament door de apostelen wordt aangehaald. En dat er gezegd wordt, kijk, die reis van Israël door de woestijn, die heeft God laten opschrijven als een voorbeeld voor ons. Over wie het einde van de eeuwen is gekomen. Dus dat boek Numeri, dat niet zozeer over getallen en nummers gaat, zijn maar drie hoofdstukken die daarover gaan. Die gaat over onze reis. En hoe we die reis maken en wat we daar maar dan tegenkomen. Die kandelaar, die zou je eigenlijk met een hoofdletter K moeten schrijven, denk ik. Want u spreekt van de Heer Jezus. Uiteindelijk is de Heer Jezus ook afgedaald naar deze aarde. En heeft hij met zijn voeten hier op de aarde gestaan. Maar hij zegt wel tegen de Joden, ik ben van boven. En jullie zijn van beneden. Hij was van boven. Hij was degene die hier kwam. Maar die tegelijkertijd van boven was. Gij zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt van deze wereld en ik ben niet van deze wereld. En dat is ook voor ons, denk ik, een hele belangrijke les. We weten dat wel, we zijn niet van de wereld. En weet je, dan passen we dat zo geweldig vaak toe op onze toekomst. Dan zeggen we, ik ben niet van de wereld en als ik later sterf, dan zal dat blijken, dan blijkt dat. Want dan kom ik in de hemel, niet? Nou, dank God ervoor dat dat zo is. Maar hier gaat het om de reis door de woestijn. Om onze reis waarbij je zegt, ik ben niet van deze wereld. Maar als ik heel eerlijk ben en ik lees de krant, dat doe ik dan ook, en ik kijk naar het journaal, dat doe ik ook. Dan kan ik me soms vreselijk opwinden over de dingen die in deze wereld gebeuren. Dan vind ik het soms helemaal niet eerlijk wat hier gebeurt. Misschien heeft u dat niet. Dan denk ik, de dingen worden niet eerlijk verdeeld. Er zijn mensen die moeten vluchten, die nauwelijks rondkomen. En iedereen is in rep en roer om te helpen, om maar niet te hoeven helpen. En dan denk ik, als ik deze dingen lees, waar maak je je nou druk om? Als je zou zeggen, ik ben niet van deze wereld. Dat betekent niet alleen dat je, als het gaat over de zonde van deze wereld, maar dat de Bijbel ervan uitgaat dat deze wereld nou eenmaal een wereld is met ongerechtigheid. En daarom zegt Petrus ook in zijn tweede brief, hij zegt, ik schrijf nu jullie deze tweede brief en ik vertel hem tegen jullie, omdat jullie de gezindheid, dat betekent dat wat in je hart is, dat wat je gedachten zijn, dat wat je beweegt, waar je mee bezighoudt, dat je die zuiver houdt, dat je die vasthoudt, dat de gezindheid van de Heer Jezus is. Hij zegt, want je hebt deze wereld en er zijn allemaal mensen en willens en wetens ontgaat het hun dat deze wereld voorbij gaat. En dat al het begeren in deze wereld voorbij gaat. En ze denken er totaal niet aan dat door het woord van God deze wereld tot stand gekomen is, deze hele schepping is voortgebracht. Maar dat datzelfde woord dat gesproken heeft, en daar ga ik het ook over hebben straks, er zijn licht, we hebben het over dat licht, dat datzelfde woord, diezelfde God die dat gesproken heeft, dat datzelfde woord ook tegen Noach heeft gezegd dat er een zondvloed zou komen. En die kwam. En de hele toenmalige wereld, zegt Petrus, die is daardoor vergaan. Die was bestemd voor het water. En zegt, en de wereld waarin wij nu leven, die wereld vol ongerechtigheid, die vergaat, die is bestemd voor het vuur. Die is bestemd voor het oordeel. En waarom doet God dat? Dat is zo mooi. Hij zegt, wij verwachten, ja wij verlangen daar zelfs naar, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid werkelijk zal wonen. Waar ongerechtigheid iets abnormaal zal zijn. Waar zonde abnormaal zal zijn. Waar de schepping zal worden hersteld. Wij kinderen van God die in de omgeving van God mogen zijn. Zoals de priesters daar in de tabernakel mochten komen. Daar in het heilige mochten komen voor God. En daar eigenlijk de hele wereld die daar buiten was om zich heen vergaten. En hun oog gericht hielden op die voorwerpen daar in de tabernakel. En vergis je niet hoor, de Heer Jezus zegt dat, ik ben van boven. En hij zegt dat tegen de Joden, hij zegt dat tegen vrome mensen. Hij zegt mensen die zichzelf helemaal niet van deze wereld vonden. Zij hoorden toch bij dat volk Israël. Zij waren toch het uitverkoren volk. En toch zegt Jezus, jullie zijn van beneden. Jullie zijn van deze wereld. En voelt u het verschil? Deze wereld en de wereld van het huis van God. En de wereld van de tabernakel. Jullie zijn, ik ben niet van deze wereld. Jullie zijn ervan. Jullie. En daar bedoel ik mee dat je best godsdienstig kunt zijn. En dat je best kunt leven naar Gods geboden. En dat je de Bijbel best, misschien wel het belangrijkste boek in je leven kunt vinden. Maar dat je pas het koninkrijk van God, de tabernakel, de hemel, de tempel, in de nabijheid van God kunt zijn, als je opnieuw wordt geboren. Anders kom je er niet in. Je moet losgemaakt worden van deze wereld. Losgemaakt worden van deze aarde. Je moet opnieuw geboren worden. Van boven afgeboren worden. En dat zullen we straks zien ook bij de levieten en bij de priesters. Die mensen die daar binnenkwamen, de priesters die daar de tempel en het heilige binnenkwamen. Wat moest er gebeuren voordat zij naar binnen gingen? Ze moesten zich wassen. En ze moesten andere kleren aantrekken. Het Nieuw Testament is gezegd, ze moesten met Christus bekleed worden. Anders konden ze er niet in. Daar ging het om. Maar als je met Christus bekleed bent, hoe komt het dan dat zoveel mensen nog steeds kijken naar zichzelf en niet naar de kleren, de kleding van de Heer Jezus? Als de hoge priester één keer per jaar in het heiligdom kwam, dan zag je van die hoge priester niks meer. Alles sprak van de hemel. Zo'n prachtige kleed, waar de hoge priester mee in Israël liep, sprak van de hemel. Als ze de tempel binnengingen, de priesters, dan trokken ze witte, linnen kleder aan. De Bijbel zegt dat witte linnen, dat zijn de rechtvaardige daden. Ze liepen daar, stapten daar rond in de gerechtigheid van de Heer Jezus. En die gerechtigheid van de Heer Jezus, die gaf hun toegang om het heilige binnen te mogen gaan. Mooi is dat, hè? Met Christus bekleed. Wel nu, de Heer Jezus Christus is het licht van de wereld. Dat licht heeft hij in de wereld laten schijnen toen hij naar deze wereld kwam. Johannes schrijft erover. Het eerste hoofdstuk van Johannes, u kent dat allemaal. Hij is het licht van de wereld. Hij heeft het laten schijnen. Het is een prachtig beeld. De hemel is voor ons geopend. We hebben toegang tot de troon der genade. Die priester mocht daar binnen gaan. Hij ging daar naar binnen. En er was er een gordijn voor, dat is nu weg. En er stond daar een ark. En op die ark lag een deksel. En op dat deksel lag het bloed van het lam. Dus ja, hoe je dat nou ook vindt of keert. Alles als jij de tabernakel binnenging, alles sprak van het werk van de Heer Jezus. Daar kon je niet onderuit. Alles sprak van hem. Je kon niet meer naar jezelf kijken, want je zag het bloed. Maar het was nog veel mooier. God kon ook niet meer naar jou kijken, want hij zag jou in witte kleren en hij zag het bloed van het lam. Dat bloed dat altijd sprak voor God, dat was daar. In de tempel was dat gesprenkeld op het verzoendeksel. En dat woordje verzoendeksel, degene die de Romeinenbrief kennen, die weten dat. Het is vaker gezegd, denk ik. Dat woordje verzoendeksel is hetzelfde als het woordje genadetroon. Niet de troon van David, waar later de volkeren voor komen, maar de troon der genade. Waarvan de Hebreeën zegt, daar hebben wij vrije toegang door het bloed van het lam. Dan heeft u de cirkel weer een beetje rond. Het is een troon van genade. En God zit erop en God is genadig. En wij mogen daar binnenkomen. Maar toch, onze lichamen zijn nog op de aarde. Zijn nog eigenlijk in de aarde. Hè? De schepping is geschonden door de zonde en is onder de vloek gekomen. En wij doen nog zonde. Hoewel het heel duidelijk is dat de Bijbel, als we gekocht zijn, dan zijn we geen zondaren meer, maar we doen nog wel zonde. We zondigen, we zijn nog in het vlees. Het volmaakte moet allemaal nog komen. We moeten inderdaad dit vlees afleggen. We moeten, we mogen zo naar de Heer Jezus toe gaan, maar de schepping die geschonden is, die zucht en is in barensnood. En de dood heerst nog in deze schepping en de slang doet nog zijn vernietigend werk. Maar toch zijn wij overgebracht hier uit de duisternis in het licht van de gouden kandelaar. In het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, waarin wij de verlossing hebben en de vergeving van al onze zonden. We vinden hier, maar we vinden dat heel vaker in Exodus, als u dat interessant hebt, moet u dat maar eens lezen, dat alles wat te maken heeft met de dienst voor de tabernakel, en dan heb ik het niet alleen over de gouden voorwerpen, maar we kunnen het hebben over de planken, we kunnen het hebben over de tabernakel, we kunnen het hebben over de omheining, we kunnen het hebben over de priesterkleding, we kunnen het hebben over hoe de dienst verricht moest worden. Alles heeft God Mozes op de berg laten zien hoe hij dat moest doen. Hij moest het exact doen zoals God in de hemel werd gediend. En dat zou ons verlangen ook moeten zijn. We zeggen, ik ben hier wel op aarde, maar ik heb zo'n grote eerbied voor God. Ik wil hem dienen alsof ik in de hemel ben. Ik wil voor hem buigen, ik wil hem eren. Ik wil eerbied hebben in mijn hart. Ik wil hem de plek geven die hem toekomt. Als de Allerhoogste Heer, de Allerhoogste God. Ik wil me voor hem buigen. Hij deed alles overeenkomstig de Heere hem geboden had. We hebben gelezen overeenkomstig de verschijning die de Heere Mozes had getoond op de berg. Dus naar dat hemelse model. Wat deed nou zo'n kandelaar? Ik heb u al gezegd dat die kandelaar de Heer Jezus moest openbaren. En dat, ik denk dat dat het motief geweest is waarom God precies, en waarom het hier ook herhaald wordt voordat de dienst van de Levieten begint, dat God zo precies tegen Mozes heeft gezegd, niet alleen Mozes, zo moet die kandelaar worden, maar ook Mozes, zo moet jij hem maken. Je kunt wel een andere manier vinden om exact dezelfde kandelaar te maken. Maar ik wil niet dat je hem op die manier maakt. Ik wil dat je hem zo maakt, zoals ik het tegen jou zeg. Zo moet je hem maken of laten maken. Zo. Waarom? Als die kandelaar, en dat geloof ik, iets moet laten zien aan ons van wie de Heer Jezus is. Als die kandelaar Jezus Christus moet openbaren, dan is er maar één persoon die de Heer Jezus kent. Dat is de Vader. Niemand kent de Vader dan de Zoon. Dus u begrijpt hoe dichtbij die hele dienst komt in Israël. Want als al die offers moeten laten zien wie de Heer Jezus is, als al die offers, en dat weten we uit de Hebreeënbrief, wijzen naar dat ene offer dat gebracht werd op Golgotha. Weet u, we hadden van Golgotha zo ontzettend weinig begrepen. Als we niet over de offers hadden gelezen in het Oude Testament. Als God ons niet had geopenbaard wat die offers waren. En hoe dat offer moest worden toebereid voor het altaar. En waarvoor het offer diende. We hadden alleen al Golgotha gedacht misschien dat de Heer Jezus daar was gestorven voor onze zonden. En we hadden gedacht dat is genoeg. Maar het moest allemaal precies zo gemaakt worden en zo gedaan worden zoals God het wilde. Wat God wilde zo openbaren. Ik neem u mee naar een U hoeft het niet op te zoeken, maar ik neem even in uw gedachten mee naar het Nieuwe Testament. Er komt op een gegeven ogenblik een moment dat de Vader de Zoon aan ons wil openbaren. Openbaren als de gouden kandelaar. Openbaren als het licht. Openbaren zoals hij in de hemel wordt gezien, in zijn rijk, in zijn koninkrijk. Dus zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, er zijn er hier een paar onder jullie die zullen mij straks zien in mijn koninklijke heerlijkheid. En die worden meegenomen, een berg op, Petrus, Jacobus en Johannes. En daar komt de gouden kandelaar. Daar verandert hij van hun ogen, zijn kleding verandert. Hij wordt schitterend wit en zijn gelaat straalt als de zon. Daar staat hij dan. Het licht van de wereld. En we weten het, de discipelen die staan erbij. Zijn gezicht straalt als de zon. Hij werd wit als het licht. En zo zagen de discipelen ineens de Heer Jezus als de lichtverspreider op de aarde. Ze buigen zich voor hem en ze durven niet te kijken. En ze worden heel bevreesd. Voor diezelfde persoon met wie ze nog onder op die berg hadden gewandeld. En misschien van gedachten gediscussieerd hadden. Hè? U weet het, hè? Petrus had dat gedaan. Dat verhoede God toen de Heer Jezus zei dat hij zou gaan sterven aan het kruis. Waarom wilde God dat? Dat de Heer Jezus zo schitterde en... Ja, ik heb pas eens gezegd en dan... En dan gebeurt dat hele onbegrijpelijke. Dan is er Petrus en die wil over dat licht een tent zetten. Dat is toch God, nee, dat kan niet. Je moet bij het licht zijn. En hij is het licht van deze wereld. Hij is het licht voor de gemeente. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Antwoordde de Vader hem. We moeten naar hem kijken en naar hem alleen. Die kandelaar, die stond daar om licht te geven. Er waren geen ramen in de tabernakel. Er kwam geen daglicht van buitenaf. Weet u, later straks, de Heer Jezus zal ons licht zijn in de hemel. We hebben geen ander licht meer nodig. Christus is het licht. Zelfs het licht van de zon niet en van de maan niet. Het lam is hun lamp. Mooier en duidelijker kan het niet. Hij was daar om licht te geven. Er waren olielampjes. En die kandelaar hield als het ware in die zeven armen die lampjes omhoog. Die hield dat licht omhoog daar. Dat licht. Die kandelaar had één schacht. En uit die schacht kwamen zes armen en één omhoog. Dus in totaal zeven armen. Drie links en drie rechts. En één in het midden. Die armen droegen als het ware het licht. Je zou ook kunnen zeggen, ze toonden het licht. Ze toonden het licht. Want die armen gaven zelf geen licht. Er was olie in die lampen, dat begrijpt u. En die olie verspreidde het licht, maar die kandelaar hield dat licht omhoog. En weet je wat die functie van dat licht nou was? En laten we dat nooit vergeten. Die functie van dat licht is dat wat daarin is, wat er in de hemel is, wat er in de tabernakel is, wat er in de tempel is, dat geopenbaard wordt. De functie van licht is openbaring. Daarom hebben we licht nodig. Want wij leven zelf in de duisternis. We leven in het, ik bedoel dit te zeggen, we leven in een duistere wereld. En toen de Heer Jezus kwam, toen kwam het licht naar deze wereld. De Israëlieten hebben het dat niet gegrepen. Maar Johannes 1 zegt dat in hem, in het licht was het leven. Alleen Israël heeft het niet gegrepen. Hij kwam als het licht. Hij kwam hier naar deze aarde. Mag ik het korter houden? Een beetje. Hij kwam naar Israël toe. En hij liet zijn licht schijnen in Israël. En toen dat licht scheen in Israël, toen werden de mensen boos. En Johannes zegt, wie de waarheid doet, die gaat naar het licht, opdat van zijn werken zal blijken of ze uit God zijn verricht. Maar wie het licht haat, die gaat niet tot het licht. En die blijft in zijn boosheid, in zijn boze werken zitten. Dus het vooral het karakter van het licht is dat het in ons leven en buiten ons leven naar mensen toe, dat het openbaart. Dat het woord van God, dat we dat laten zien, dat wij in het licht wandelen. En omdat we mensen van het licht zijn, dat daardoor naar andere mensen dingen van God worden geopenbaard. Dat dat duidelijk wordt in hun leven. Omdat ze merken dat we anders zijn, dat we in dat licht wandelen. En schat, God is zelf, hij zelf is het licht. God is licht. Dat betekent niet alleen dat God in een ontoegankelijk licht woont, dat is natuurlijk ook zo. Maar dat betekent dat het karakter van God altijd openbarend is, altijd licht is. Altijd dat je altijd in dat licht van God de dingen gaat zien zoals ze werkelijk zijn. Ja, en ook jezelf gaat zien zoals je werkelijk bent. Het licht openbaart. God is het licht. Wel nu. Waarom had de Heer Jezus deze drie discipelen nou meegenomen op die berg ter verheerlijking? Dat was niet omdat het licht op hen zou vallen. Dat was gebeurd omdat het licht zou vallen op de Heer Jezus. Zijn gelaat veranderde en werd licht, schitterend licht als de zon. Het licht, hij moest dat licht laten zien en het licht moest ook op hem vallen. Ze zouden hem zien, dat was het enige doel, in zijn heerlijkheid, in zijn koninklijke heerlijkheid. Daarom zouden zij, waren zij binnengaan. En kijk, je vindt dat hier al terug. Je vindt hier al dat God zegt tegen Mozes, wanneer u de lampen aansteekt, moeten de zeven lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Het licht moest op de kandelaar zelf vallen. Als je hier een elektrisch licht hebt, dat is kunstlicht, dan kun je gewoon hele zaal mee verlichten. Hè? Maar als je een kaars hebt, dan zie je zo'n lichtkring. Hè? Of als je bijvoorbeeld naar een schouwburg gaat of naar een zaal waar je een optreden hebt van een of ander koor. En er komt zo'n zanger of zo'n zangeres die komt naar voren. Dan heb je van die schijnwerpers. En dan komt er soms is er iemand die zit ergens achter de knop. Ik weet niet precies hoe het gaat. Maar dan valt dat licht op dat koor of op degene die zingt. Het doel van dat licht is niet dat het schijnt naar het publiek toe. Want als dat licht naar het publiek schijnt, dan ziet het publiek helemaal niks meer. Dat staan degenen die zingen. Het doel is van de kandelaar dat dat licht gaat schijnen op de kandelaar zelf. Dat we dat goud en deze dingen van de kandelaar zien. Daarom. En dat is hetgene wat wij ook moeten doen. We moeten het licht op de Heer Jezus laten vallen. Er zijn zoveel bijkomstige dingen om ons heen. Ja, we zijn met zoveel dingen bezig. En ik denk echt dat probeert de Satan. Elke keer weer onszelf in het middelpunt te zetten. We hebben het naar onze zin of we hebben het niet naar onze zin. We hebben hier een beetje moeite mee. Daar hebben we misschien een beetje moeite mee. We vinden ons misschien een beetje miskend. Maar God wil dat het licht op de Heer Jezus valt. Daarom zegt Paulus dat ook. Wij prediken Christus. Moet ze aan die drie woordjes denken. Wij prediken Christus. Had hij nou niks anders te zeggen? Dan wij prediken Christus. De Joden, zegt hij, zoeken tekenen. En de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij laten het licht vallen op Jezus. Wij prediken Christus. Wij willen dat hij in de schijnwerpers komt. Waarom dan? En wat moet je dan over de Heer Jezus vertellen? Nou, zegt Paulus, Christus is voor mij de wijsheid van God. En hij is de kracht van God. Alles wat we van God vinden, alles wat we van God willen weten, alles wat onze ziel zoekt bij God, vind je in Christus. Hij is de wijsheid. Er kunnen prachtige theologische werken zijn. En als ze het licht op de Heer Jezus laten vallen, moet u ze vooral lezen. Maar het gebeurt ook heel vaak dat ze het licht niet op de Heer Jezus laten vallen. Maar de Heer Jezus is zo uniek. Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God, zegt Paulus. Er waren toen ook mensen die allerlei filosofieën bespraken en je hebt ze nu nog. Mensen die zeggen, ja, er wordt, die van alles de kerk binnenhalen. Psychologen, nou ja. En je moet het allemaal bij allerlei mensen zoeken om de heelheid van je ziel te krijgen. En om een juiste weg te gaan. Het is zo heel vaak buiten de Heer Jezus om. En vroeger denk ik had je veel meer van die predikers als je daar kwam. En je zat in nood, dan namen ze je Bijbel. Namen ze hun Bijbel. En er zaten dan veel kanttekeningen en streepjes in. En dan zei je, nou jij hebt dat, kijk, dit zegt de Heer Jezus erover. Dit zegt God erover. En tegenwoordig is het van, nou, heb je zoveel moeite, ga maar naar een psychiater toe, naar een psycholoog. Ik zeg niet dat die mensen geen functie hebben. Maar in de allereerste plaats moeten we toch vanuit de Bijbel, vanuit de schrift, onderwijs aangeven. Onderwijs geven. Die kandelaar, die moet het, de lampen van die kandelaar bedoel ik maar, die moeten het licht geven. De Heer Jezus zegt trouwens ook dat wij nu het licht van deze wereld zijn. Wij moeten dat licht tonen. Dat zien we ook in de Bijbel. Als we het boek Openbaring lezen, dan staan daar 7 kandelaren. En die 7 kandelaren, dat zijn de 7 gemeenten. En dat is nog best wat op en aan te merken in die 7 gemeenten. Maar gelukkig is het zo dat je toch van al die 7 gemeenten kunt zeggen dat de Heer Jezus tussen die kandelaren doorwandelt. En hij wandelt tussen die kandelaar door, omdat die kandelaren niet precies hetzelfde zijn als de kandelaar met een grote K. Zij moeten dat licht laten schijnen in deze wereld. Jullie zijn het licht van deze wereld. Maar ja, dat werk van de priesters, hè, dat die olie moest worden aangevoerd. En die lontjes die moesten worden bijgehouden. En er was werk aan de kandelaar om zijn licht te laten schijnen. En daar gaat het eigenlijk om in de gemeente. In de gemeente gaat het niet om het werk wat wij doen of het werk wat de levieten doen. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Of wat de priesters doen. Het gaat er maar om dat die kandelaar zijn licht kan laten schijnen. En we zien dat de Heer Jezus daarmee bezig is. Het gaat hem elke keer weer over dat de Heer Jezus geopenbaard moet worden. Paulus zegt, toen het God behaagd had om zijn zoon in mij te openbaren, toen ben ik geen moment meer te raden gegaan bij vlees en bloed. Maar ik heb alles ontvangen doordat ik naar de Heer Jezus gekeken heb. Ik heb het ontvangen door openbaring van Jezus Christus. om zijn zoon in mij te openbaren. En daar gaat het bij ons in de gemeente over. Waarom is de kerk er? Waarom is de gemeente er? Ze is er om het heil aan deze wereld te verkondigen. Te openbaren, het licht van deze, het licht van de Heer Jezus te openbaren. Het leven was het licht der mensen. En dat leven moet geopenbaard worden. De Heer zegt in Matthäus 5, laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Er staat niet, laat zo uw licht schijnen in deze wereld door te gaan prediken. Schijnen doe je met een lamp. Het is veel belangrijker dat we vervuld zijn met de Geest van God. Zodat op donkere plaatsen mensen de Heer Jezus gaan ontdekken. Dan dat we een uit ons hoofd geleerd lesje zeggen tegen mensen over het heil. We moeten het heil laten zien. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader gaan verheerlijken. Uw goede werken zien en uw Vader gaan verheerlijken. U weet het, we zijn een stad op een berg en dat kan niet verborgen blijven. We waren voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. De Bijbel spreekt daar die verse malen over. Ik wil nog iets zeggen over die kandelaar. Dat is dit. Er staat hier in dit, over dat Mozes, zoals de Heer Mozes geboden had, zo was de bewerking van de kandelaar. En dan zou ik graag willen dat u even met mij een paar vers uit Exodus 35 leest. Voor het laatste stukje wat ik over die kandelaar graag nog wil zeggen. Juist om het licht op de Heer Jezus te laten vallen. Exodus 35 vers 31, daar staat dit. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Dan komt het als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Dat stond hier ook, hè? Gedreven werk. Zijn schacht en zijn armen, zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. Exodus 35 vanaf vers 31. Heb ik het mis? Ja, ik heb het hier opgeschreven hoor. Dat is altijd het makkelijke. Maar ik kan het nog zo. Dan zal ik het zo even opzoeken. Exodus 25. Ja, dat is een tikfout. Neemt die tikfout in 3 in plaats van 2. Dan zit je er gelijk 10. Dan zit je er gelijk 10 hoofdstukken naast, hè? Ja, 25 is het, vers 31. Klopt beter, hè? U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Zijn schachten en zijn armen, zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesem moeten er één geheel mee vormen. En 6 armen moeten uit de zijkant ervan steken. 3 armen van de kandelaar uit zijn ene en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem. En 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Zo moeten de 6 armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten 4 bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt. Een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt. En de knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de 6 armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Het geheel moet één geheel van gedreven goud zijn. Die kandelaar die moest op een bepaalde manier worden gemaakt. Die mochten ze niet, ze mochten het goud nemen en zeggen ik smelt het goud en ik giet het in een mal en dan heb ik een kandelaar. Zo'n koperen kandelaartje wat u koopt in de souvenirwinkel wordt op zo'n manier gemaakt. Je kunt de lasnaam nog zien. Die goud waar die kandelaar uit gemaakt werd, moest worden gedreven. Het goud moest worden geslagen. Er moesten armen uitgeslagen worden. Er moest bloesem uitgeslagen worden. Er moest vrucht uitgeslagen worden. Er moesten bloemkelken uitgeslagen worden. Het leek net een prachtige vruchtboom. Als je het boek Zacharia een beetje kent, en dan weet u dat in Zacharia dat het niet door kracht, nog door geweld, maar door Gods geest zal geschieden. Dat Zacharia een kandelaar ziet, een amandelboom ziet. Dus die kandelaar spreekt eigenlijk van amandelbloesem, amandelkelken. Het moest er allemaal uitgeslagen, uitgedreven worden. Dat stuk goud moest worden geslagen. En dan kwam dat eruit tevoorschijn. Het was niet een makkelijke weg die de Heer Jezus hier op aarde heeft meegemaakt. Hij werd geslagen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je naar die, ja, het lijkt net, als je naar zo'n kandelaar kijkt, het lijkt net, je zou het kunnen vergelijken met een wijnstok. Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Zonder mij draag je geen vrucht. De Heer Jezus. Uit ook. Ook geboren hier. Ook zijn lichaam was precies hetzelfde als dat van ons. Aan de mensen gelijk. Uitgezonden te zonde. Maar hij heeft pijn gekend. Hij is geslagen. En op een verschrikkelijke manier is dat gebeurd. Dat is het belangrijke. Door het goud te slaan werd de kandelaar gevormd. En ik wil een stukje afsluiten. Ik had het ook echt om u die kandelaar te laten zien uit die geslagen kandelaar uit Jesaja 53. Ik zou veel meer stukken nemen. Ik ga het u gewoon voorlezen. We zouden veel langere, ook heel veel dingen kunnen nemen. Maar we zien echt daar de mens Jezus Christus. Die het licht was wat op dat moment op de aarde kwam. En die geslagen werd tot een kandelaar. Jesaja 53, daar staat dit. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Daar heb je die woestijngrond. Dat is die dorre aarde. Die voor God helemaal geen vrucht meer kon voortbrengen. En uit die dorre aarde schoot er één iemand op als een lood voor het aangezicht van God. Ziet u de kandelaar? Die kwam als een lood uit dorre aarde en die stond daar in het heilige voor het aangezicht van God. Uit dorre aarde. Dat is de woestijngrond. Het was ook de aarde, de dorre aarde, waarin de Heer Jezus zelf geen voedsel kon vinden. Hij kon niets in deze wereld vinden. De wereld had aan hem niets. En hij werd niet door deze wereld werd hij gevoed. Dan gaat het verder. Psalm 38 zegt bijvoorbeeld, kastijd mij niet in uw toorn, uw hand is op mij neergedaald. Maar laat ze hier in Jesaja, aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Aan wie? Wie werd er door God getuchtigd? Aan wie? Wie werd geslagen door God? Door de arm van God, door de hand van God. Zoals Psalm 38 dat zei, uw hand is op mij neergedaald. Het was de Heer Jezus. We lezen verder. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Zoals de kandelaar nog geen glorie had, geen heerlijkheid. Het alleen een brok zuiver goud was dat nog moest worden gevormd. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nou, geacht betekent niet alleen dat mensen hem hebben geminacht. Maar vooral ook, zoals we dat vaker in de Bijbel vinden, bijvoorbeeld bij de hoeksteen die door de mensen werd verworpen, die niet geschikt werd geacht voor de mensen om als hoeksteen te fungeren, om je levenshuis op te bouwen. Men wilde zijn licht niet. Hij was het waarachtige licht dat tot de zijnen kwam, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Weg met hem, hij was veracht, omdat wij hem niet hebben geacht, niet de plaats hebben gegeven die de Vader hem gaf, de waarachtige kandelaar. We gaan verder, vers 4, voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, heb je het weer, door God geslagen en verdrukt, door God gemodelleerd, dus met andere woorden naar zijn beeld. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Hij verdrukt. Geslagen, gemodelleerd, gedreven. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. God heeft hem uitermate verhoogd. Verheerlijkt, tot heerlijkheid gebracht. Direct na zijn dood begon dat. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Omdat hij zuiver goud was. En geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij nam hem, onze Heer Jezus Christus. Hij kneedde hem. Zoals hij dat tegen Mozes geboden had. Zoals Mozes het moest doen. Gedreven. Gedreven goud. Geen bedrog in zijn mond geweest. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Het zal door hem lukken. Hij zal straks in de hemel altijd schitteren als die geweldige zon, als die gouden kandelaar. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtiger zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood en onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. De heerlijkheid van de Heer Jezus is gekomen, omdat hij het zuivere goud was uit de hemel dat hier op aarde door de slaande hand van God werd gemodelleerd. En als wij het licht voor deze wereld willen zijn, dan modelleert God ons en dan corrigeert hij ons. Nogmaals, licht kan niet verborgen blijven. En olie is een beeld van de Heilige Geest. En wij zouden getuigen moeten zijn. Getuige van hem word je niet door veel over de Heer Jezus te weten, maar getuige van de Heer Jezus word je vooral door de Heilige Geest, die getuigt in ons geest. Waarvan getuigt hij? Johannes 15, 16 spreekt erover. Hij zal het, wanneer hij komt, de geest de waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal niet van zichzelf spreken. Hij zal, wat hij gehoord heeft, zal hij spreken. De toekomstige dingen zal hij verkondigen. En hij zal mij verheerlijken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hoe heerlijk is het wanneer in ons leven de Heer Jezus wordt verheerlijkt. Hoe heerlijk is het, lieve mensen, als we echt in deze wereld getuigen zijn van de nieuwe leven dat we hebben ontvangen. Van de vergeving van onze schuld. Van de hoop die in ons is. Hoe heerlijk is het als we niet van onszelf spreken, maar dat we het over Hem hebben die voor ons is gestorven. En die al onze zonden op zich genomen heeft. Zouden we niet veel meer moeten getuigen moeten zijn van zijn genade. De genade van God in ons leven. Van het vaste fundament dat we kennen. Jezus Christus, op wie wij ons levenshuis bouwen. En niet op los woestijnzand, maar op de vaste rots. Zouden we niet verder moeten zeggen dat we niet hoeven te twijfelen als je je levenshuis bouwt op de Heer Jezus. Zouden we niet verder moeten zeggen dat er geen onzekerheid is. Omdat alles vast ligt in het werk van de Heer Jezus. Zouden we niet verder moeten zeggen dat ons heil vast en zeker is. Er zijn mensen die hebben gedacht dat Israël bijvoorbeeld nooit meer tot het heil van God zou komen. Het heeft afgedaan. En als we naar Israël kijken, kunnen we het ook nog wel begrijpen. Maar wat zegt het woord? De plaag van zijn volk heeft hij op zich genomen. En alleen daardoor, omdat hij de plaag van zijn volk op zich nam, daardoor zullen zij behouden worden. Ik heb u beloofd ook nog iets te zeggen van dat laatste stukje. Je moet het thuis maar eens lezen, laat ik het niet helemaal voorlezen. Het gaat over de dienst van de levieten. Het bijzondere van de levieten was, u vindt het ook hier, dat dit mensen waren die de Heere toebehoren. Dus wat we ook zijn, iedereen die hem toebehoort, die is een leviet. Het was namelijk zo dat in plaats van de eerstgeborenen die in Egypte geboren waren en die gedood werden, dus die straf kregen van God, heeft God als het ware de levieten genomen. Ze waren voor hem, hij nam hen, zo staat het hier ook. Even kijken waar het staat. Ze werden in vers 6 staat, neem de levieten uit het midden van de Israëlieten en reinig hen. Dan vindt u dat hele ritueel van de reiniging. En dan laat ik het toch maar even zo in deze volgorde doen. En dan staat er in vers 10, je moet de levieten voor het aangezicht van de Heere naar de bij laten komen. De levieten moeten hun handen op de Israëlieten moeten hun handen op de levieten leggen. En een Aaron moet uit de Israëlieten de levieten bewegen als een beweegoffer voor het aangezicht van de Heere. Zij zijn bestemd om de dienst voor de Heere te verrichten. De levieten zelf waren een beweegoffer voor de Heere. Ze waren er voor hem. Vers 13, u moet de levieten voor Aaron en voor zijn zonen plaatsen. En u moet hen als beweegoffer voor de Heere bewegen. Zo moet u de levieten uit het midden van de Israëlieten afzonderen, omdat de levieten mij toebehoren. Vers 16, want zij zijn gegeven, zijn zij mij uit het midden van de Israëlieten gegeven. Ik heb hen voor mijzelf genomen in plaats van alles wat de baarmoeder opent. Elke eerstgeborene onder de Israëlieten. Want elke eerstgeborene onder de Israëlieten is van mij. Elke eerstgeborene onder de mensen, onder het vee. Wat zijn wij nou? Wij zijn een gezelschap van eerstgeborenen. Wist u dat? De Heer Jezus is de eerstgeboren Zoon van God. En wij zijn een gezelschap van eerstgeborenen in de hemel. We behoren hem toe. En hij heeft ons apart gezet, omdat we voor hem dienst zouden verrichten. En weet je wat het mooie in dit hoofdstuk is? Je ziet dat de Israëlieten die dienst moeten erkennen. God geeft dienstknechten. Maar iedereen in de gemeente heeft een bepaalde taak. Die heeft zorg voor het huis van God. Met elkaar dragen we de zorg voor het huis van God. Dat deden de Levieten. God had die eerstgeborenen voor zichzelf afgezonderd. Ze moesten dienen voor het aangezicht van de Here. Ze moesten als een beweegoffer voor hem komen. Ze moesten gereinigd worden, ze moesten ontzondigd worden. Het was het allereerste, anders konden ze geen leviet zijn. Vers 18, ik nam de levieten in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten. Ik gaf de levieten als gave aan Aaron. Daar heeft u het, hè? Aaron is de hoge priester. De levieten, vers 21, ontzondigden zich. Ze wasten hun kleren. En Aaron bewoog hen als beweegoffer voor het aangezicht van de Here. En Aaron deed verzoening voor hen om hen te reinigen. Lieve broeders en zusters, we staan als het goed is altijd in verbinding met de Heer Jezus, de werkelijke Aaron, de hoge priester bij God. En hij is degene die verzoening heeft aangebracht en die verzoening doet. En hij is degene die het bloed, zijn eigen bloed voor God telkens in herinnering brengt, zodat we voor het aangezicht van God ontzondigde mensen zijn. Die rein zijn en daarom een dienst voor God kunnen en mogen verrichten. We zijn gekochten uit deze wereld. We zijn een gemeente van eerstgeborenen, een gezelschap. We zijn er voor hem in deze wereld, om ons licht te laten schijnen, om aan de mensen om ons heen te laten zien, niet wat onze werken zijn, niet dat wij het zo goed doen, niet dat we het zo goed weten, niet te vertellen wat die mensen allemaal fout doen. Dat doe je helemaal fout, dat doe je als christen niet met het vingertje erbij, maar om de Heer Jezus te laten zien, om tegen in deze wereld, ook in deze godsdienstige wereld, te zeggen dat je zo'n gelukkig mens bent, omdat je ontdekt hebt dat Jezus in je woont. En dat deze wereld voorbij gaat. En dat je gekocht bent uit deze wereld. Dat je al klaargemaakt bent voor de nieuwe wereld die er straks zal komen, waarop gerechtigheid zal wonen. Dat je tegen de mensen mag zeggen dat er vastheid is. Omdat de hoge priester je heeft gereinigd, dat je nieuwe kleren hebt aangetrokken. En dat je voor het oog van God volledig rechtvaardig bent. En dat het enige wat God wil is dat erkend wordt. Dat wij dat ook van elkaar weten. En dat we dat van elkaar getuigen. En dat het erkend wordt dat we de handen daar op die levieten gelegd werden door de Israëlieten. Zo, daarom. Het gaat toch allemaal door, maar het is een prachtig beeld. Aan de ene kant, de Heer Jezus die het licht is en die daar is, die het licht laat schijnen. Aan de andere kant wij die ons licht mogen laten schijnen. Midden in deze wereld. Iets mogen laten zien van de hoop en van de zekerheid die in ons is. En dat is niet een ijdele hoop. Dat is niet misschien, of mocht het nog eens gebeuren, dat is de zekerheid van een kandelaar. Die zijn licht laat schijnen in deze wereld. En die gevuld is met de olie van de geest. De Bijbel vertelt de gelijkenis van 10 vrouwen. 5 waren wijs. En 5 waren dwaas. Laten we onze lampen brandend houden. En laat het een vreugde voor ons hart zijn. Om de Heer Jezus te tonen. En kandelaars te zijn in deze wereld. Amen. Zo samen danken. Heer Jezus, wij We hebben vanavond nagedacht over de gouden kandelaar die precies zo gemaakt moest worden als dat God hem had getoond. Die geslagen werd, gedreven werd. En die bloesem en vrucht en bloemknoppen voortbracht. En die staat te schitteren voor onze ogen. Die kandelaar die zo werd geslagen dat hij om onze overtredingen werd doorboord. En de straf die ons tevreden aanbrengt omdat hij op hem zou komen. En daarom zo uniek is die kandelaar. Zo moest hij gemaakt worden, zo kon hij alleen licht verspreiden. Zo alleen kon er een weg geopend worden naar God toe. Zo alleen kon hij de zon van de gerechtigheid worden, zo alleen. Heer Jezus, we danken u dat u zich beschikbaar hebt gesteld aan degene die u sloeg. Dat u dat wilde. Dat u de weg wilde gaan die de Vader met u wilde gaan. En dat u zo samen naar Golgotha bent gegaan. En dat het zo schitterend was dat op hetzelfde moment dat u gestorven was, dat u bij de overtreders was gelijk gerekend. Waarbij de rijken kwamen in uw dood. Omdat u geen onrecht had gedaan. Omdat u de heilige van God bent. En omdat door uw werk, Heer Jezus, wij mogen weten, zeker weten, dat we uw kind zijn, dat het licht, Heer Jezus, is gaan schijnen in onze harten. En dat het ons verlicht met de kennis van u. Heer, daar danken we u voor. Mogen we zulke mensen zijn, Heer, die bruikbaar zijn voor u. Die uw licht laten schijnen in deze wereld. Niet door wat we zeggen, maar vooral ook doordat we laten zien in een duistere wereld waarin we schijnen als lichtende sterren. En waarin Heer Jezus u wordt geopenbaard. Dank u wel voor deze avond. Heer, en we danken u dat als we dit zo hebben overdacht en we priesters mogen zijn en levieten mogen zijn, dat we de zekerheid mogen hebben dat we in reine kleren mogen wandelen. En dat dat gekomen is, Heer Jezus, door uw werk. Dat we met u zijn bekleed. En dat we daardoor u mogen dragen en ronddragen in deze wereld. Mag het verlangen dat het verlangen zijn van ons hart. En mag de Heilige Geest ons er de kracht voor geven. En de vrijmoedigheid om van u te getuigen. Amen. Thank you.